Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Wim Kornhoor en ik ben ouderling van dienst. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst op de eerste advent, waarin dominee Joop Mol voorgaat. En welkom aan de kijkers van de website en luisteraars van de cd, in het bijzonder de heer Herma Reewinkel en mevrouw Dini Walsink. Fijn dat u met ons verbonden bent. De organist is Wim Riefel. De lector is Toor Zeevalking, koster is Wijnand Sluiter en de opname wordt verzorgd door Peter de Bruin. De bloemenvloed gaat naar mevrouw Marielle Hendricks en afgelopen week zijn er bloemen gebracht naar Ise Vredehoor. Op 28 juli zijn geboren Cas en Sen van Zomeren, zonen van Jan Willem en Annemiek van Zomeren en broertjes van Liv. We wensen de ouders veel geluk met hun kinderen en bidden hen Gods nabijheid en wijsheid toe bij de opvoeding van hun kinderen. Voor Cas en Sen worden zo schaapjes opgehangen achter in de kerk. Vanmiddag houdt vogelgroep Full House met Friends in deze kerk haar jaarlijkse adventsconcert. De aanvang is 3:30. De toegang is gratis, een vrije gift als bijdrage in de onkosten is welkom. Dinsdagavond 29 november aanstaande vindt om 7:00 in het Anker het maandelijks kerkgebed plaats. We bidden en danken voor de kerk, de mensen om ons heen en de situatie in de wereld. Van harte welkom. Woensdag 30 november aanstaande is er weer koffie met een oortje. We beginnen om 10:00 in het Anker. U bent van harte welkom. De diaconie helpt mee. In een tijd waarin velen worstelen met prijsstijgingen en onzekerheden, wil de diaconie graag meehelpen. De meesten van ons lopen niet snel te koop met onze geldzorgen of kloppen aan voor steun bij gemeente of diaconie. Vandaar deze actie. Met uw medewerking kunnen wij mensen bereiken die een extraatje goed kunnen gebruiken. Geef anoniem iemand uit de buurt op voor een boodschappenbon. Het mag ook iemand buiten de kerkelijke gemeente zijn. Laten we elkaar zo helpen. Aan het eind van de dienst krijgt u allemaal een actieformulier. U kunt uw gave geven voor de diaconie en de plaatselijke kerk. De uitgangscollecte is bestemd voor Kerk in Actie. Meer dan 50.000 vluchtelingen en kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden in Griekenland. Kerk in Actie helpt ons deze kinderen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. U helpt toch ook mee? Aan het eind van de dienst kunt u uw gaven geven in de schaaltjes die op de tafel staan. Volgende week zondag is het tweede advent. We houden om 10:00 in dienst waarin dokter Jaap van Beelen voorgaat. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars. We wensen elkaar een goede dienst. Ik wil u vragen te gaan staan.
En we beginnen deze dienst met het zingen van lied 755, Toch overwint eens de genade. En ook in dit samen zijn, hier in de kerk in het hart van Steenderen, ook in deze wereldtijd zo vol spanning en onzekerheid, ook nu is onze hulp in de naam van die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand is begonnen te doen aan deze wereld, aan ons mensen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De adventtijd is aangebroken. Een tijd van verwachten, van uitzien naar de komst van iemand die vrede, werkelijk vrede zal brengen. Daarom is ook al de eerste adventkaars aangestoken. Maar we zingen ook het kaarsenlied wat u heeft meegekregen. Samen met de kinderen. 4 kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst. Ik denk dat het goed is, omdat het voor iedereen nieuw is, dat de organist even 1 keer de melodie voorspeelt. En daarna zingen we de melodie. Nou, dat gaat met een week of 3-4 helemaal goed komen. En misschien volgende week, als u hier samen bent, nog weer eens een keertje eerst oefenen. Maar fijn dat er zoveel kinderen zijn die zo meteen ook naar hun eigen ruimte gaan voor het adventsproject. We zingen de psalm van de zondag, 133. Psalm 133.
Thank you.
bidden we het gebed om ontferming. En daarna aansluitend, niet een Gloria-lied, dat ontbreekt in deze adventtijd, maar zingen we Vernieuw gij mij, o eeuwig licht, 834, als afsluiting van het smeekgebed. Laten we bidden. Liefdevolle en betrouwbare God, hier zijn we vanmorgen bij elkaar gekomen, jonge mensen, oudere mensen. Hier ook weten we ons verbonden met mensen thuis, die deze dienst nu of later meebeleven. Hier zijn we samengekomen als uw gemeente, in een wereld die vol verwarring is, waarin zoveel gebeurt dat ons verbijstert. Hier ook samengekomen, elk met onze eigen levensgeschiedenis, ieder met onze eigen hoop en vrees. Zie ons aan, als uw gemeente, maar ook persoonlijk. Want wij zijn toch, als het ware, uw tempel in deze wereld. Een huis waar uw naam woont, waar uw liefde wordt hooggehouden, waar uw geest de ruimte krijgt. Uw geest, die ons doet bidden, zingen en ook zuchten met heel de schepping mee. Om alles wat niet goed is, om alles wat anders zou moeten zijn. Om de tranen ook die niet te stelpen zijn. Om wie moeten vluchten, om wie hongeren. Tot hoe lang nog, Heer, bidden wij. Om vernieuwing schreeuwt deze aarde. Dat gij ons daarom ook thuis brengt, uit onze ballingschap. Dat is onze droom. Amen. Bidden we het gebed bij de opening van de schrift, laten we bidden. Hier zijn we vanmorgen bij elkaar gekomen, om elkaar te ontmoeten, om met elkaar te spreken, maar ook om van u te vernemen, dat alles wat van geslacht op geslacht ons is doorgegeven, en telkens weer opnieuw wil klinken, ook in onze tijd, ja, ook in ons persoonlijke leven. Laat uw woord dan ook spreken tot ons hart, tot onze verbeelding. Laat het ook nu onze enige hoop en troost zijn. Ons een weg wijzen, ons vertrouwen geven in deze zo onzekere tijd. Geef ons elkaar als samengebonden door uw liefde en trouw. Als nauw verwant aan uw lieve Zoon, die gekomen is en komen zal, om heel deze wereld en ons leven te vernieuwen. Zo bidden wij om uw geest, om dit alles te verstaan. In Jezus' naam. Amen. Dan gaan nu de kinderen naar hun eigen ruimte. Maar ik weet niet of er nog iemand is die over het Adventsproject iets vertelt, of nemen jullie alleen het lampje mee? Jullie horen straks wat jullie gedaan hebben, ja. Mijn schaapjes moeten ook mee, die moeten nog achterin opgaan. De beide lezingen worden verzorgd door Toos Zeevalking.
Psalm 126, een pelgrimslied. Toen de Heer het lot van Sion keerde, was het of wij droomden. Een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken, de Heer heeft voor hen iets groots verricht. Ja, de Heer had voor ons iets groots verricht. We waren vol vreugde. Keer ook nu ons lot, Heer, zoals u water doet weerkeren in de woestijn. Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven. We zingen nu lied 766, vers 1 en 3.
Thank you.
Evangelielezing, Openbaring 21, van 1 tot en met 6 en 22 tot en met 25. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit de ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen, schrijf het op, want het wat hier wordt gezegd, is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God de Heer, de Almachtige, is haar tempel met het Lam. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig. Over haar schijnt Gods luister en het Lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde brengen door hun eerbewijzen. De poorten zullen overdag gesloten worden en de nacht zal er niet meer zijn. Tot zover deze lezing. We zingen nu lied 769, vers 1, 5 en 6.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u hier bijeen, in die gelukkig toch zo heerlijk nog redelijk warme kerk in het hart van Steenderen, en u die thuis met ons verbonden bent en nu of later deze dienst meemaakt. De adventtijd is aangebroken. Een tijd van verwachting. En dat kunnen we veel aan andere dingen verwachten en hopen op het wereldtoneel. En wellicht ook in het maatschappelijk leven in ons eigen land. Maar zeker ook in de gebieden waar grote conflicten worden uitgevoerd. Maar al die verwachtingen, maatschappelijk, wereldwijd, het blijft natuurlijk toch allemaal een beetje koffiedik kijken. En je kunt er ook zo weinig aan doen. Daarom wilde ik vanmorgen eens met u stilstaan, wellicht ook bij een persoonlijke verwachting. Wat mogen wij verwachten? En daarbij wat aansluiten bij de gedachtenis hier ook in deze kerk van de overledenen. De lichten die daarvoor zijn aangestoken. Die laatste zondag van het kerkelijk jaar voordat deze adventtijd begint. Is dan een dienst vol geladenheid. Ze zijn ook hier gekomen. En in alle verschillende kerken ook waar ik als gastvoorganger kom. Dan branden daar de lichten, dan klinken daar de namen van de mensen die je mist. En zij die een dierbaar iemand hebben verloren, weten ook, en ze zijn hier ook in deze ruimte en ze zijn thuis, ze weten ook van die onwerkelijke stilte die daarna intreedt. Mevrouw die weduwe is geworden, zei het nou ook, overdag dominee, daar gaat het nog wel. Overdag was hij er toch nooit. Dan werkte hij. Maar als het 's avonds een uur of half zes uur is, dan kwam hij altijd thuis, dan hoorde ik hem fluiten. Dat is het ergste, dominee, dat je iedereen de straat in ziet rijden en hij is er niet bij. En tegelijk herinnert natuurlijk alles in die kamer aan die ander. De stoel, de brillenkoker. En dat geldt ook wat breder. Degene met wie je zo verweven was. Als vrouw, als man, als kind. Die ander, die is er niet meer. Maar in die afwezigheid is die ander er toch op een of andere manier nog wel. Je man is niet dood, zei iemand die een paar jaar tevoren ook haar man verloren had aan een vriendin. Hij is niet dood, je zult het wel merken. En zo is het, schreef die vriendin ook later mij in een brief. Als mensen, zo zei ze het letterlijk, van wie je houdt overlijden, gaat er nog altijd iets van hen uit. En dan gebruikt ze een prachtig beeld. Ze zijn als het ware verplaatst. Je zet in je huis bijvoorbeeld een kastje aan de andere kant van de kamer. En mooi dat je de eerste dagen nog naar die lege plek loopt. En na verloop van tijd pas krijg je die nieuwe loop naar die nieuwe plaats erin. Ze zijn, zegt ze, met een prachtig beeld, als het ware van buiten naar binnen gegaan. En van binnenuit heb je nog altijd contact met wie er niet meer is. En zo zijn ze onder ons, mensen die nog altijd innerlijk verbonden zijn met iemand die er niet meer is. Hier thuis, mensen die hun man verloren, hun vrouw verloren, kinderen die hun moeder verloren, mensen die een zuster of een broer, ouders die een kind verloren. En natuurlijk, lieve mensen hier en thuis, wij mogen dit leven niet idealiseren. En we weten ook hoe moeilijk mensen het soms met elkaar kunnen hebben. En dan is de dood de definitieve scheiding van wat langzamerhand al uit elkaar was gegroeid. En wat een spijt dan dat ze niet meer van het leven hebben kunnen maken. Maar meestal gaat dat samen. Zijn ze er allebei. De dankbaarheid om al het goede dat er was. En de spijt om wat niet goed was. Geldt ook in ons eigen leven. De dingen waarom we ons vaak verheugen. Maar ze liggen naast de dingen waarvoor over we ons nog altijd een beetje schamen. Wat waarin je tekortgeschoten bent. En het is goed, lieve mensen hier en thuis, dat er dan een plek is. Één plek is waar we dat alles kwijt kunnen. In een stil gebed. In een gefluisterde naam. In een licht dat brandt. Eén plek waar dat kan worden benoemd. En gebracht voor het aangezicht van God, bij wie ook het geheim ligt van werkelijke barmhartigheid en vergeving. Waar zijn onze gestorvenen? Heel persoonlijk vanmorgen. En misschien vindt u het antwoord dat ik wil trachten te geven wat te maken. Maar het is niet het enige antwoord ook wat de Bijbel geeft. Maar het is er wel degelijk. Laten we daar eens even naar kijken. Waar zijn ze? Om te beginnen dicht bij ons. In onze dromen, in onze gedachten, in onze herinneringen. Ze zijn, ik gebruik dat beeld van zojuist nog even als het ware van buiten naar binnen gegaan. En dan kunnen we nog zo tegen onszelf zeggen, ik mag niet treuren. En je hoort het mensen ook zeggen, want hij of zij heeft het nu beter dan hier. Het lijden is voorbij als er een ernstig ziekbed aan vooraf is gegaan. Maar meestal is dat toch iets van ons hoofd, zeg maar, van onze hersenen. Want dat hebben we zo geleerd, dat moeten we zo zeggen. Maar ons hart maakt dat niet mee. Want we missen die ander. Vreselijk, we kunnen die ander helemaal niet loslaten. Dat is zo'n makkelijk woord dat er dan gebruikt wordt. Je moet het maar loslaten. Nee, die ander is er telkens weer in je gedachten. Als je een la opentrekt en een foto ziet. En dat is goed, lieve mensen. Laten we ons dat realiseren hier en thuis. Dat is goed. Het is zeg maar de hoogste eer die je nog een gestorvene kunt bewijzen. Want verdriet en gemis, goed beschouwd, zijn eigenlijk vormen van de liefde die je nog voor iemand voelt. Die blijvend is. En die liefde mag je elkaar niet onthouden. Ik las net voor die zondag van het gedenken een tekst in een overlijdensadvertentie in Trouw. En daar stond, rouw is niet loslaten. Het is anders leren vasthouden. Bijzonder. Rouw is niet loslaten, maar anders leren vasthouden. En het laatste boek van het Nieuwe Testament, en daarom zijn we hier op zondagmorgen bij elkaar als die Bijbel opengeslagen wordt. Het laatste boek van het Nieuwe Testament, dat boek van de openbaring van een zekere Johannes, eindigt dan met een visioen. Daar hoorden we Toos van lezen. Over de toekomst van deze aarde. Wat staat ons te wachten? Verbonden aan ons persoonlijke leven. Wat staat ons te wachten? En de aarde wordt hier dan weergegeven door een stad. En die stad heeft een naam. De naam van de stad die de Israëlieten in Kanaan hadden gegeven aan die plek die de hoofdstad zou worden. Van het nieuwe door hen bewoonde land. De stad Jeruzalem. Jerusalem, stad van de vrede. Maar Johannes wist in de dagen van zijn leven kon die stad dat nieuwe Jeruzalem niet zijn. Daar kon God niet wonen. Want als die stad waar Abraham van droomde die stad van God, die door hem bedoelde samenleving er zou zijn, dan zou dat nooit het toenmalige Jeruzalem kunnen zijn. Want dat Jeruzalem van de dagen van Johannes ligt in puin, is door de Romeinen verwoest en de meeste Joden zijn verdreven. De tempel is in vlammen opgegaan. Mede-christenen van Johannes dienden in Rome als fakkels op de nachtelijke feesten van de keizer. En Johannes zelf is verbannen om wat hij gelooft en hoopt. Naar een eiland ver uit de kust. Nee, dit Jeruzalem kan God niet als woonplaats dienen. En breder gezegd, deze aarde, zoals wij die nu kennen, dit wereldgebeuren waar wij nu in staan, dat kan toch niet Gods wereld zijn. Er moet toch iets gebeuren. En dan ziet Johannes in zijn geest de hemel boven hem opengaan. En daar daalt voor zijn ogen een hele stad uit die hemel op aarde neer. Die stad Jeruzalem, die ziet hij, maar dan anders. Een nieuw Jeruzalem. En het komt van boven. God zelf heeft het gebouwd. Het is de wereld die God gedroomd heeft toen hij daarmee begon en toen klonk aan het begin bij die schepping en zo is het goed. Maar ze is nog gesluierd als een bruid. En zo weten wij ook dat deze wereld nog gesluierd is. We zien het nog niet wat het worden kan. Maar de stad van de toekomst, Gods wordende wereld, hoewel versluierd, het is aan ons om er iets van te ontdekken. En daarom komen we als gemeente ook bij elkaar. Om daar hoop uit te putten. Want je zou er haast aan wanhopen. Of onze menselijke geschiedenis, dat is dus heel die weg. Op weg naar die stad. Naar die vrede, naar die nieuwe aarde en die nieuwe hemel. Dat die duizenden jaren van worsteling om daar te komen. Je zou er bijna aan wanhopen dat dat ooit gaat gebeuren. En we kunnen, zo vertelt het verhaal, die wereld ook niet zelf maken. Die komt vanuit de hemel naar ons toe. Ja, daar kun je wat ontmoedigd van raken. Maar dat zou alleen maar zo zijn als je niet in datzelfde visioen van deze ziener Johannes nog iets anders te horen krijgt. Want zo horen we, als die stad eenmaal is geland en de poorten opengaan, ja, ik zie een poort wijd openstaan, dan ziet die ziener een beweging van mensen die die stad naderen. Mensen die iets met zich meedragen, zo horen we. Ze dragen kostbare dingen aan. Oh ja, hun huidskleur is verschillend. Een lengte, een gang. Grote, kleine, donkere, lichte. En je hoort alle talen van de wereld. En het zijn, zegt Johannes, de volkeren van de wereld. Het zijn de koningen der aarde die die volkeren vertegenwoordigen. En ze brengen de eer en de heerlijkheid der volkeren mee, zo staat er. Dat wordt allemaal die stad binnengebracht. Dat wil toch ook zeggen, lieve mensen, hier en thuis, dat al die daden van vrede en van gerechtigheid en dat wat hier ook gebeurt, diaconaal en pastoraal, dat dat bewaard blijft. Dat alles wat gediend heeft tot bevrijding en verzoening, waartoe mensen ook in staat zijn. Natuurlijk, ze kunnen de wereld verwoesten, maar ze kunnen ook bouwen. Ze kunnen ook vrede stichten. En dat alles gaat deel uitmaken van die nieuwe stad. Waarlijk. Die menselijke geschiedenis, wat u en ik doen, waar je je wel of niet voor inzet, dat draagt ertoe bij. De stad van God ligt weliswaar niet in het verlengde van deze wereld. Die nieuwe wereld, die zo beschrijven ze toch wel, die evangelisten ook, die gaat door crisis heen, door barensweeën, ja. Daar getuigen alle Bijbelse getuigen van. Maar er is ook verbinding met deze, met onze wereld, met wat wij doen en laten. Er is ook continuïteit. En alles wat tot eer en heerlijkheid van de volkeren behoort, alles wat door mensen gedacht en gedaan is, in Gods geest, dat krijgt een plaats in die stad. Dat gaat niet verloren. Integendeel,
dat is op weg naar Gods rijk, om het zo te zeggen, mooi meegenomen. En uit dat besef moet, dunkt mij, ook dat woord zijn geboren, dat de volgelingen van Jezus hun meester later in de mond hebben gelegd. En dat luidt als dus: wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij of zij gestorven. Dat is ook hun eigen ervaring geweest. Dat is ook hun eigen inzicht geweest dat gegroeid is. Dat zijn dood niet het einde is van zijn invloed en van zijn betekenis. Ooit had Jezus zijn leerlingen ook gewaarschuwd voor alle vervolgingen die hun zouden te wachten staan. Als ze zouden getuigen van hem tegenover stadhouders en vorsten. En dan heeft hij gezegd: wees dan niet bevreesd. Wees nou niet bang, lieve gemeente van Steenderen Bronkhorst. Wees niet bevreesd. Voor hen die wel het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel. Wel nu, dat geldt ook voor Jezus zelf. De mensen hebben wel zijn lichaam kunnen doden, maar niet zijn woord, zijn geest, zijn liefde, zijn trouw aan deze aarde. En zo zal hetgeen door mensen in Jezus geest is gedaan of gedacht, ook niet verloren gaan. Al, een heel oud lied, ik heb het als kind meegezongen thuis bij het harmonium. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En misschien helpt dat ook ons in onze persoonlijke verwachting. Als het einde nadert, te weten dat God ons leven een plaats zal geven in zijn geschiedenis met de mensen. En dat ook het nietige, het tekortschieten, het gebrekkige, dat dat ook meegenomen wordt en vernieuwd wordt. Want alles wat we zo goed en zo kwaad als we het kon hebben gedaan, waar mensen soms ook offers voor hebben gebracht, dat is niet voorbij. Ons leven is zo met dat van anderen verweven en dat van anderen met ons. En er blijft van ons meer op aarde achter dan wij denken. Het goede dat vrucht heeft gedragen. En het nutteloze, het waardeloze, oh, dat verdwijnt vanzelf. Nog eens, die gedachte kan ons wellicht helpen om in vrede te sterven, wetend dat God alles wat in ons leven in zijn geest was, ergens in zijn geschiedenis met de mensen zal opnemen. Prachtig mooi klinkt het dan in een van de visioenen van Johannes: zalig de doden die in de Heer sterven. En dat zij rusten van al hun moeite, want hun werken volgen hen na. Het wordt meegenomen. Waar zijn onze gestorvenen? Ze zijn van buiten naar binnen gegaan. We hebben hen opgenomen in ons leven. En door hen te gedenken blijven ze onder ons. Maar ze zijn ook bij God. Om zo te zeggen, van buiten naar binnen gegaan. God, die bewegende kracht ten goede in heel deze geschiedenis. Die deze wereld naar zijn bestemming brengt. Deze God bewaart al wat goed en schoon is voor de ondergang. Hij neemt het mee op weg naar zijn rijk van recht en vrede. Of wij zelf ooit God zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Laat ik eerlijk zijn, soms hoop ik het. En ik denk het ook. Maar soms weet ik ook eigenlijk niet wat ik dan hoop. Want wie van ons kan er zich iets bij voorstellen van een leven na dit leven? Maar er is voor mijn gevoel iets wat er bovenuit gaat. Dat is de hoop. Dat is het vertrouwen dat God mij zal zien. En jou en u hier in deze ruimte of thuis. Dat God ons zal zien zoals we werkelijk zijn. En dat is de hoop en het vertrouwen dat ons gaande houdt. Ons ploeteren en ons voegen om van dit leven wat te maken. Ieder op onze eigen vierkante meter. Onze liefde en soms ook onze liefdeloosheid. Onze trouw en onze zelfzucht. En dat hij er in zijn barmhartigheid doorheen zal kijken. En dat hij al wat daarin goed was en zuiver ontdekt en meeneemt en bewaart. En wie weet of er dan in dat nieuwe Jeruzalem niet ergens een klein steentje wordt gevonden dat een plaats heeft gekregen in die brede en hoge muren van die stad. Een steentje waarop tot u en mijn verbazing onze naam geschreven staat. Dat wil zeggen de naam die God aan ons leven heeft gegeven. God kent ons immers nog anders dan wij onszelf kennen. Dieper dan wij onszelf kennen. Zie, ik maak alle dingen nieuw, heeft God gezegd. En dat geldt kennelijk ook voor onze naam. Want dat is wat Johannes in een ander visioen, Christus de verrezene, hoort zeggen. Wie overwint, hem zal ik geven een witte steen. Wit, staat er, wit. Nu is kennelijk heel ons leven door God gezuiverd. Wie overwint, die zal ik geven een witte steen. En op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand weet dan die hem ontvangen heeft. En van dit geheim zingen we ook in deze vreemde wereldtijd. Hier ook vieren we Advent, verwachtende deze wereld nieuw en anders, maar ook ons persoonlijke leven, opgenomen in heel die geschiedenis van God met ons mensen. Van dit geheim zingen we en getuigen we met hart en ziel. Amen.
Ja, wat de toekomst brengen gaat, niemand kan het weten. En daarom zingen we ook een lied dat eindigt met: Hij die verlangen wekt, verlangen stilt, vrees niet. Hij gaat met ons een weg van dagen, van dag tot dag leven. Want iedere dag heeft genoeg aan de eigen zorgen. We zingen lied 362, vers 1 en 2. Lied 362, 1 en 2.
We willen voorbeden doen. Daarna is er een moment van stilte voor het persoonlijk gebed en we sluiten af met het samenbidden van het Onze Vader. Laten we bidden. Eeuwige en ongeziene, maar soms toch zo nabij. In uw woord, in een gebaar, in een lied, in stilte, die ons bij onszelf brengt en ons in verbinding doet blijven met allen die ons lief en dierbaar zijn. Wij danken u dat gij deze wereld niet loslaat, ons telkens weer tegemoet komt in uw woord, in verhalen die vertellen van uw nabijheid, in leven en in sterven. Daarom bidden wij u om lange adem voor uw gemeente, ook hier ter plaatse. Dat zij telkens weer de weg weten vinden om te worden wat ze zijn mag. Een huis van hoop. Een onderdak van vrede. Een oase van menslievendheid. Maak haar tot schuilplaats voor verdwaalde mensen, voor zoekende zielen, voor wie beschadigd is, voor wie moest vluchten, voor anderen, voor zichzelf. Maak ook deze gemeente tot bewaarplaats van uw liefde, waar gezongen wordt de lofzang om het leven, waar gebeden wordt om vrede alle dagen, waar mensen recht gedaan wordt in uw naam, waar de gedachtenis wordt hooggehouden aan uw Zoon, die mensen diende met zijn liefde, met zijn leven. Dit is uw kerk, uw bruid, uw geliefde, dat zij ons lief is, dat zij leeft van uw trouw en bestaat bij onze trouw aan u en aan elkaar. Wij danken u om alle goede dingen, in het bijzonder vandaag om de geboorte van Cas en Sen van Zomeren. Bespaar de ouders, het gezin, de familie, in alles om hen beiden een toekomst te geven, waarin vreugde en geluk de boventoon mag voeren. Wij bidden nu voor alle mensen voor wie juist het omgekeerde moeten beleven, de leegte, de eenzaamheid voelen, willen er nabij zijn. En troosten door uw nabijheid. Zo willen we persoonlijke gebeden voor u neerleggen. Denken aan mensen waarvan we in stilte de namen noemen. Wees hen nabij. En samen met Jezus, het mensenkind, naar uw hart bidden wij, onze Vader die in de hemel zij. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen als slotlied 753. 753. Een lied van verwachting.
Prachtig wat jullie gemaakt hebben. Ja, ik. Even wat vertellen daarvan, hè? Ja, dat lijkt mij ook. Ja.
Wij hebben een kerstkalender gemaakt. En op 1 december mogen elke dag eentje openmaken. En op 24 december, dan is het kerstavond.
Ja, misschien is het al aardig als jullie straks bij het handen schudden gewoon hier even blijven staan. En dat iedereen van dichtbij kan zien wat er gemaakt is. Nee, dat kan ook niet. Hè. En de preek was toch lang genoeg hoor. En ik maak nog excuses aan de organist. Want Psalm 133, die had ik dacht ik wel doorgegeven, maar die is hier niet opgekomen. Maar u had hem snel gevonden en we konden hem toch mooi zingen met elkaar. Ga dan van hierheen in vrede en draag met u de zegen van God. De Heer zegene en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u. Over jullie en geef ons vrede. Amen.